Ah, Peter.
Hallo.
Hey, voor het verhaal over de wetenschap van betrokkenheid wilde ik vandaag een verkenning inzetten voor de relatie van betrokkenheid tussen mensen. In feite is dat iets te vroeg voor waar het met de uitleg tot nu toe onderbouwd is. Want er zijn een hele hoop stukken die in het begrijpen van betrokkenheid te maken hebben met wat er gebeurt op het atoomniveau. Aan wat er gebeurt in de relatie tussen kwantumvelden en de materie. En al die dingen die in de wetenschap worden beschreven. En eerder is ook al aan bod gekomen dat dat wat in de wetenschap wordt beschreven, we als het ware met een korrel zout moeten nemen. Om de simpele reden dat de objectiviteit van de wetenschap en de wetenschappelijke objecten, dat zijn taalobjecten. En dat kwam in het onderdeel over de wetenschap van betrokkenheid over taal al aan bod. Maar waar ik nu alvast naartoe wil werken, en vooral om te laten zien waar ik heen wil met deze hele verkenning, is de manier waarop we betrokkenheid onderling beleven. En daar komen vrij veel verschillende dingen aan bod. Je ziet al, in al dit werk gaat het er al door over om de punten met elkaar te kunnen verbinden en daardoor het beeld wat erachter zit naar voren te kunnen halen. Maar op het moment dat je dan ziet hoe verschillende perspectieven met elkaar verbonden moeten worden om het in beeld te krijgen, dan wordt het ook duidelijk waarom dat tot nu toe zo weinig werd begrepen. Vergelijk het met een soort van puzzelen. En in dit geval gaat het dus ook over het puzzelen van de relatie tussen mensen, de betrokkenheid tussen mensen, de betrekkelijkheid van de betrokkenheid tussen mensen en dus ook de problemen die er kunnen ontstaan in die betrekkingen tussen mensen. En daarbij hebben we het aan de ene kant over alle oorlogen die er zijn op de planeet. Aan de andere kant gaat het dan ook over de systematische geldslavernij zoals die er op het moment is. Het gaat ook over al de achterliggende juridische, maar dus ook overheids- en geloofsbepaalde overtuigingen waar mensen mee leven of mee leren leven. En uiteindelijk moet dat allemaal worden herleid naar de verantwoordelijkheid van elk individu aan de individuele vrije keuze. En dat maakt het een beetje lastig om dit zo nu al te kunnen beschrijven. Omdat een aantal van die handvaten die er nodig zijn om te laten zien hoe dat precies speelt, nog niet in kaart zijn gebracht in de beschrijving van de betrokkenheid. Maar omgekeerd helpt het om een beetje een brochure te hebben, om alvast een overzicht te hebben, om daardoor te weten waarom het van belang is om die verdere onderbouwing straks te hebben. En ook dat het zo belangrijk is om te zien dat we die onderbouwing niet vinden in wat we tussen ons zien en tussen ons beleven of lijken te beleven. Maar dat het erom gaat om dat te herleiden tot wat we in ons beleven. En dat is in feite ook de hele sleutel van het begrijpen van de wetenschap van betrokkenheid. Dat wat we tussen ons beleven als mensen in de mensheid is in feite gebaseerd op wat er gebeurt in de interactie tussen de moleculen die bepalend zijn voor de communicatie tussen de cellen in ons lichaam. In het volgende wil ik dan ook even een parallel leggen tussen onze lichaamopbouw en onze sociale opbouw. En ook laten zien dat er een aantal beperkingen zijn in onze sociale structuren. Bijvoorbeeld hiërarchie, maar bijvoorbeeld ook het geldsysteem. En die wil ik in verband brengen met wat er gebeurt in ons lichaam. Laat me even naast elkaar zetten wat ik wil vergelijken. In feite gaat het dan om een aantal dingen, want ik heb metaforen nodig. In ons lichaam zien we dat we te maken hebben met de relatie tussen cellen in organen in ons lichaam in de mensheid. Die vier niveaus die elke keer weer aan bod komen. Buiten ons lichaam hebben we te maken met mensen in relaties, in groepen in de mensheid. Dus die wil ik helemaal parallel bekijken. Maar om te beschrijven wat daar gebeurt, heb ik behoefte aan een metafoor. In de vorm van de relatie tussen microben en planten en dieren en zelfbewuste dieren, zegt de mensen. Een van de dingen die ik in beeld wil brengen is de beperking van de modellen die we daarin kennen. En wat ik dan even specifiek al direct naast elkaar wil leggen, is wat we binnenin ons kennen als het vegetatieve systeem. Zeg, dat is de plant die bestaat in ons lichaam. En we hebben een heel niveau in ons lichaam dat op het principe van planten is gebaseerd. In feite is het ontstaan van ons lichaam ook op het principe van een plant gebaseerd. We weten een fractal van celdelingsbesluiten waardoor de cellen zich hebben uitgebouwd tot het vormen van ons lichaam. In onze samenleving zien we de tegenhanger daarvan in de vorm van de hiërarchie. Dat is waar iemand anders vertelt wat hij moet doen, die iemand anders vertelt wat hij moet doen, die iemand anders vertelt wat hij moet doen. En wat ik hier specifiek in beeld wil brengen, is dat dat sociale model van een hiërarchie enorme beperkingen heeft. En in feite, teruggaand naar het lichaam, zien we dat doordat in ons lichaam ons vegetatieve bestaan wel heel belangrijk is in wat er gebeurt, maar dat daar overheen het dierlijke, het animale systeem is gebouwd. Dat is het systeem met de organen. Ik kom daar zo meteen nog op terug over hoe dat werkt, hoe die opbouw is gebeurd. In dat animale systeem binnen ons, daar zien we in de samenleving de tegenhanger daarvan in het dierlijke systeem van wat men dan kent als de pecking order of de wet van de jungle of de alfa-wolven ten opzichte van de omega-wolven. In feite is dat ook weer een gedeelte van de hiërarchie, dat er iemand boven een ander zou staan. En in dit specifieke geval is dat dan gekoppeld aan de bepaling of de beperking van de voedselvoorziening naar de andere dieren toe. Dus de alfa-wolf is degene die op het moment dat de hele troep een beest gevangen, geslacht heeft, dan is de alfa-wolf degene die bepaalt of iemand anders daarvan mag eten. En datzelfde zien we nu in de samenleving als het financiële systeem. Die bepaalt in feite of iemand wel of niet mag eten. En ook daarvan kunnen we alleen maar constateren dat dat in de natuur verder achterhaald is. Want we zien dat in de natuur dat doorgebouwd is, terugkijkend naar ons lichaam. Boven het animale systeem is er een bewustzijnssysteem ontstaan. En dat bewustzijnssysteem is wat we in feite, overschakelend naar de samenleving weer, wat we zoeken in de samenleving, dat we te maken hebben met zelfbewuste mensen die weten dat ze met die voedselstroom omgaan, die weten dat ze in een ontstaansreeks een positie hebben, maar die weten dat ze ook elk individueel een cel zijn in het lichaam van de mensheid. In die sociale kant hebben we dus te maken met de mens die in een hiërarchie van geboorten ontstaan is, daardoor onderdeel is van de voedselkringlopen van de aarde, maar ook voor de paradijsplanters op aarde, degene die de aarde verzorgen. Maar dat elke individuele mens daarmee ook belichaming is in het lichaam van de mensheid en dus vanuit die hoedanigheid ook kan handelen namens de mensheid. In de oude terminologie zou je dan zeggen dat is het godbewustzijn. In de benadering van Schumpeter, met de schrijver van het boek Small is Beautiful, gaat het dan over het principe van think globally and act locally. Dus je moet vanuit het godbewustzijn denken, werkend vanuit de telepathie die we tussen mensen allemaal delen. Maar uiteindelijk komt erop neer dat je dat als mens individueel waarmaakt. En om dan te kijken naar de integriteit van die relatie tussen mensen en de mensheid, is het handig om even terug te gaan naar dat beeld van ons lichaam in de manier waarop cellen samen het vegetatieve systeem bouwen, die dan doorgroeien naar het animale systeem, die dan doorgroeien naar het bewustzijnssysteem. In ons lichaam is dat heel goed te begrijpen, want het is daar heel goed te zien. Maar omdat een hele hoop mensen minder in ons lichaam gekeken hebben en vanuit schoolonderwijs meer hebben geleerd om naar de buitenwereld te kijken, wil ik daar even gebruik maken van die metafoor die ik al eerder al benoemde, van de relatie tussen cellen, planten, dieren en zelfbewuste dieren. En hou even in gedachte dat wat ik dan ga beschrijven in dat samenspel, kunnen we terugvinden in ons lichaam. En doordat we kunnen zien hoe het werkt in ons lichaam, kunnen we daar vandaan ook zien hoe het kan werken in onze samenleving. En dat is dan weer nodig om de problemen die we op het moment in de samenleving zien, met vooral de hiërarchie in het financiële systeem, of die vertekende plantaardige en die dierlijke systemen in de samenleving, die kunnen we dan corrigeren. Maar die correctie kunnen we alleen maar zien door te begrijpen wat er oorspronkelijk speelt en hoe dat vanuit origine is opgebouwd en, laten we het even zo zeggen, bedoeld is. Als we dan kijken in de wereld om ons heen, dan zien we dat we een samenspel hebben tussen cellen, planten, dieren en zelfbewuste dieren. In feite hebben we daarmee te maken met de opbouw van alle vormen van leven op aarde. Dat is begonnen vanuit microben die op een gegeven moment in staat waren om samen clusters te vormen. En Lynn Margulis die heeft dat mooi beschreven hoe we ons dat kunnen voorstellen. En vanuit die clusters ontstaat dan een eerste cel die in staat is om te gaan met de verschillende omgevingen. En daar vandaan zich uitbouwt in planten, daardoor uitbouwt ook naar dieren en uitbouwt naar dieren die een geheugen hebben, een herinneringsvermogen en daardoor vanuit hun geheugen kunnen omgaan met de omgeving, de zogenaamde zelfbewuste dieren. Om te kunnen begrijpen wat daar speelt en welke relaties en transformaties daartussen die cellen, dieren, planten en zelfbewuste dieren zijn, is het handig om eerst even te kijken wat er gebeurd is op het niveau van die microben, voordat die verschillende groepen van beesten ontstonden. Want in de microben is al die vierdeling te zien op een heel andere manier. Maar eigenlijk is dat wat daar in die microben te zien is op een veel eerder niveau al te zien, namelijk in de manier waarop het universum gevormd is. Dus ik moet even twee stappen teruggaan voor het verhaal en beginnen bij het universum en daar een iets ander beeld geven dan dat in de scholen wordt onderwezen. Want er zijn tegenwoordig wat nieuwe inzichten over. Het beeld van het ontstaan van het universum is dat dat begon met een niets. Tetrionics heet dat dan tegenwoordig het elektromagnetische veld. En in dat niets ontstond een gaswolk. Die gaswolk was in feite, laten we het noemen, een donderwolk, want dat is een elektromagnetisch veld met ladingen en ontladingen. In de natuurkunde staat dat bekend als de Van Oort gaswolk. En stel je daarbij voor een enorme donderwolk, een universum wat alleen maar bestaat uit één donderwolk. Zoals je kan verwachten in een donderwolk krijg je dan dat die elektrische ladingen op verschillende plekken verschillend zijn. En daardoor krijg je dan elektrische ontladingen, oftewel bliksems. Op het moment dat je dan een veld vol met bliksems hebt, en op een hete zomerdag kan je dat soms hebben. In landen die dichter bij de tropen zijn, komt dat vaker voor. Dat je aan het eind van de dag hoog in de lucht, op die overgang van de atmosfeer en de ionosfeer, een enorme serie van ladingen, ontladingen hebt. Je hebt er als het ware een continu veld van bliksems. En als je dan even dat voorstelt in dat lege universum, waarin alleen maar een donderwolk is, dan zie je dus daar in die donderwolk al allemaal bliksems heen en weer gaan. Maar daarin is dan de mogelijkheid, en dat heeft te maken met een soort van berekening van lading-ontlading, dat er op kruispunten van bliksems, En dat gaat dan niet over twee bliksems die elkaar tegenkomen, maar juist oneven aantallen van bliksems. Die kunnen dan ten opzichte van elkaar hetzelfde doen wat je ook in een transistor hebt. Je krijgt dan drie bliksems die bij elkaar komen en die kunnen dan als wegen die op een rotonde bij elkaar komen, daar een bolbliksem laten ontstaan. Die bolbliksems die kennen wij als de sterren. En de plaats van de bolbliksem die is dus heel specifiek berekend op de afstanden van die ladingen, ontladingen van die bliksems. In de Zuid-Amerikaanse traditie worden die bliksems beschreven als gevederde slangen. Als je één keer weet wat een bliksem is, dan is dat woord gevederde slang helemaal op zijn plaats. En dat is dat principe van Quetzalcoatl, zoals dat daar dan heet. Dus dan hebben we in feite de eerste drie stappen van het universum als een lege ruimte waarin pure fase speelt. Daarin komen dan fasefluctuaties en dat is dan het begin van die Van Oortwolk, die donderwolk, met daarin die ladingontladingen. Dan op het derde niveau krijgen we dat er op de kruispunten van die ladingontladingen een soort rotonde ontstaat, een bol bliksem, en die kennen wij dan als de sterren. En die sterren, die vuurbollen van bolbliksems, die kunnen leiden tot de productie van materie. En hoe dat werkt is in het verhaal van Tetrionix heel goed beschreven. En daardoor kan je dus krijgen dat er stukken van de zon naar buiten toe kunnen stollen. En dat noemen wij dan de planeten. Dus we hebben dan vier lagen van ontstaan die we later terugzien in ons lichaam. En vandaar dat het handig is om die in de basis al te begrijpen. We hebben dus die lege gedachtenruimte, om het maar even te noemen, van pure informatie. Daaroverheen is dan dat elektrische veld van die Van Oortwolk. Daar bovenoverheen ontstaat dan die chemische fabriek van de sterren. En het gevolg daarvan is dan het product van de fysieke planeten. Dat proces dat herhaalt zich dan. En we kunnen dan ook even kijken naar de tussenstap tussen die ontwikkeling van de kosmos en het ontstaan van de microben in het ontstaan van de aarde. De beschrijving zoals die daarvoor gebruikt wordt is dat de aarde in feite een stuk zon was, dus een plasmabol. Dat is dus een verzameling van tetrionen en een hele basale primordiale atomen. Die later dan kunnen verdichten tot verschillende vormen van materie. En dan zien we in de geschiedenis van de aarde dat dat in feite een vuurbol is die langzaam gestold is en dan daaroverheen een korst heeft van vaste materie en daarbuiten dan een atmosfeer heeft en daarbuiten een ionosfeer heeft. Dus we hebben nog steeds dat elektrische veld, maar nu in verschillende graden van verdichting. In feite wat de alchemisten al beschreven van vuur, lucht, water en aarde. Maar we zien dat dan als de ionosfeer, de atmosfeer, de aardkern en de aardkorst. Het zal duidelijk zijn dat in de wetenschappelijke beschrijvingen daarvan de wetenschap zich eigenlijk gericht heeft op dat wat er te zien is op de aardkorst. En dat is dus alleen maar een heel klein deel van het verhaal. Want als je de aarde zou vergelijken met een ballon, een standaard maat van ballon, dan is de aardkorst ongeveer zo dik als de huid van de ballon. Dus dat wat de wetenschap van oorsprong beschreef, is dus maar een heel klein gedeelte van het verhaal. En dat is dan ook wat de alchemisten beschreven, dat er een relatie is tussen dat vastvloeibaar gas en plasma, dat elektromagnetische, en dat we daartussen al door uitwisselingen hebben. En ook dat is van groot belang, want dat zien we later terug in ons lichaam. En omgekeerde vorm komen we dat ook tegen in de relaties tussen ons als mensen in de mensheid. Oké, we hebben dan even dat beeld gehad van de kosmologie, de opbouw van het universum van in feite van niets tot iets. Van lege ruimte naar vaste planeten. In de beschrijving van de aarde, in de historie van de aarde, zien we dat die vier fasen in feite nog steeds in samenhang bewaard zijn in de opbouw van de aarde. Als de aardkern, de aardkorst en de atmosfeer en de ionosfeer. Maar we zien dat dan ook verder in de opbouw van de microben. En dan komen we bij het verhaal van Lynn Margulis. In feite moet ik nog even een stap daartussen hebben. En dat is het verhaal van Gaston Nazens. Gaston Nazens die gebruikte dus een donkerveldmicroscoop en die keek naar virussen en schimmels en microben. En die kwam erachter dat die niet los van elkaar staan, maar dat er onder bepaalde veranderingen, en dat zijn ook elektromagnetische veranderingen, dat er andere ordening kan ontstaan tussen die microben, die virus, die schimmels, en iets wat hij daaronder onderkende. Hij kwam hele kleine puntjes tegen in dat verhaal van wat hij zat te bekijken. En hij noemde dat de somatiden. En het is heel goed om te begrijpen wat hij daar zag. Want hij zag dat die somatiden als een soort kiemzaadjes in staat waren om schimmels te vormen. Vergelijk dat met die planten. Dat die schimmels konden uitgroeien tot een virus. En dat zien we dan later terug als het ware als het dierlijke systeem. En die virus die kon zich in bepaalde omstandigheden dan doorbouwen naar wat wij kennen als microben. Maar wat hij zag was dat daar een cyclus tussen bestond. Dat die vier groepen die staan niet los van elkaar. Maar als de situatie wat verandert dan kan dat van het een naar het andere veranderen of terug. Dus die kringloop van die levensontwikkelingen van Gaston Nazens, die is heel belangrijk. Want dat is in feite ook een verklaring voor wat we zien in ons lichaam. Met het ontstaan van gevoeligheid voor virale groei in ons lichaam of microbiële groei in ons lichaam. En in relatie met wat Gaston Nazens heeft verteld, dat is een Fransman, zien we dan ook dat hij helpt begrijpen onder wat voor situaties er in ons lichaam dus virus of microben kunnen voorkomen. En dat het te maken heeft met een elektrische veldverstoring in ons lichaam. En dat is dan later ook weer relevant, want dat heeft te maken met ook communicatieverstoringen in onze samenleving. Waardoor we dus virale microbiële processen, om het zo maar te noemen, in de samenleving kunnen hebben. Zodat we alle ziekteprocessen die we kennen in ons lichaam ook kunnen zien in onze samenleving. En de wetenschap van betrokkenheid is dus specifiek bedoeld om dat te kunnen genezen. Maar daarvoor moeten we dus eerst even terug naar wat Gaston Nazens heeft beschreven. Nazens heeft beschreven in die relatie tussen somatiden, virus, sporen, virus en microben. En zijn beschrijving die zien we dan in feite verder uitgebouwd of herhaald in een specifieke beschrijving, en dat is dan het werk van Lynn Margulis, ten aanzien van de microben. Zoals ze zegt, haar interesse is in moerassen, pond scum, het schuim op moerassen. Want daar zie je dat er levensvormen kunnen ontstaan die direct te maken hebben met aan de ene kant die aanwezigheid van water van het moeras, aan de andere kant de aanwezigheid van al die mineralen die er in de moerassen zijn te vinden. Tegelijkertijd die olielaagjes die er op moerassen zijn te vinden. En dat daarin dan die vierde levensvorm waar Gaston Nazens het over heeft, die microben, zich op vier verschillende manieren vorm kan geven. En dat zijn dan de hydrobe microben, de anaerobe microben, de aerobe microben en de fotosynthetische microben. Dat zijn de namen zoals in de biologie wordt gebruikt. De anaerobe microben zijn de microben die je in feite in de aarde zou kunnen vinden in afwezigheid van lucht. Dus dat zijn, om het even in alchemische termen te benoemen, de aardemicroben. Dan de hydrobe microben, dat zijn de microben die in wateromgeving bestaan. In de alchemie zou dat dan de watermicroben zijn. De aerobe microben, dat zijn de microben die in lucht kunnen bestaan, die met zuurstofuitwisseling kunnen werken. En dat zijn dus de luchtmicroben in termen van de alchemie. En de vierde vorm van microben die Lynn Margulis beschrijft, dat zijn dan de fotosynthetische microben. Die kunnen licht gebruiken om in hun energievoorziening te voorzien. En in de term van de alchemie zijn dat dan, zeg, de lichtmicroben of de vuurmicroben. Het werk van Lynn Margulis is zo belangrijk omdat ze voorlegt dat er ergens een fase van ontwikkeling is geweest waarin die vier soorten van microben met elkaar zijn gaan samenleven. Er zijn in de natuur allerlei voorbeelden van symbiosen van bijvoorbeeld algen en microben. De lichen, dat zijn van die korsten op bomen, op stenen, zijn daar voorbeeld van. De een voedt de ander, waardoor de ander een weer kan voeden. En als aseksuele organismen bestaan die dus al miljoenen miljarden jaren. Maar op diezelfde manier zijn er dus ook samenlevingsvormen ontstaan tussen die vier soorten microben. En het is fascinerend dat er in China een gebied is gevonden waar dit soort primaire, ze noemen het dan feutale microbiale vormen, zijn gevonden. En dat is een cluster van 2, 3, 4 microben die dan in een periode van miljoenen jaren als het ware geprobeerd hebben om tot een afstemming te komen. En het is interessant dat in de Chinese traditie er een beschrijving is die uitgaat over het principe van de draak. De draak is dan een beest dat op de aarde kan leven, in water kan leven, in de lucht kan leven en ook met vuur kan leven. Die kan lopen op de aarde, zwemmen in het water, vliegen in de lucht en die ademt vuur. Maar dat is dus exact hetzelfde als we zien in wat Lynn Margulis beschrijft als de eukaryote cel, waarin die vier microben zijn samengekomen en aarde, water, lucht en licht zijn geïntegreerd en een levensvorm is ontstaan, de eukaryote cel, of de eerste, laat ik het even noemen, bruikbare doorbouwcel, waarin dat vermogen om licht te gebruiken, maar ook lucht te gebruiken om materie te kunnen omzetten van aarde en van water. En dat kennen wij dus als de basis van de eukaryote cel. Dus ik heb nou even de stap van de ontwikkeling van de kosmos gehad. Ik heb de stap van de ontwikkeling van de aarde gehad. Ik heb nu de stap van de ontwikkeling van leven gehad. In de beschrijving van Gaston Lanson en Lynn Margulis. En dan kunnen we dat doorbouwen naar de relatie tussen wat wij dan zien in het leven om ons heen. In het systeem van cellen, planten, dieren en zelfbewuste dieren. En dat is wat dan in feite aan bod komt in de ontwikkeling van de levensvormen. Dus daar waar Lynn Margulis zegt dat die vier microben dan samen de basis zijn van de opbouw van de vormen van leven, daar zie je dan ook dat er aan de ene kant hetzelfde ontstaat wat Gaston Lanson heeft beschreven in die somatide die zich uitbouwt tot een schimmel, maar die zich ook kan doorbouwen naar een samenhangende schimmelstructuur. Dus een boomvorm die in feite zich heen en weer in elkaar verbouwt. Dus als het ware de wortels van de boom en de takken van de boom omgekeerd, zodat de wortels en de takken in elkaar door kunnen gaan en daardoor een intern klimaat kan ontstaan. Een elektromagnetisch klimaat, zegt de tegenhanger van die bliksemontladingen in het universum. En dat op basis daarvan, met een olieschilletje eromheen, daar de basis van microben kan ontstaan. We zien daar een parallel in de ontwikkeling van microben, planten, dieren en zelfbewuste dieren. Bij de microben zien we dat die leven ingebed in de omgeving. Die zijn ook heel afhankelijk van de omgeving om te kunnen leven of overleven. Vanzelfsprekend is er een uitwisseling tussen de microben en hun omgeving. En dat is het bekende verhaal van one cell's shit is another cell's manure. Oftewel, de mest van de ene cel is het voedsel voor de andere cel. En dat is het principe van de voedselkringloop. Dus als je kijkt naar cellen in de omgeving van aarde, water, licht en lucht, dan zie je dat die cellen elementen opnemen van die omgeving. En cellen die werken met atoomkrachten, die kunnen materialen van de omgeving, die kunnen atomen van de omgeving herorganiseren en daar moleculen van maken en daarmee ook materialen aanmaken. En dat zie je in de meest basale vorm, dat cellen dus materialen uit de omgeving kunnen opnemen. Dat noemen we dan voedsel. maar dat ze ook materialen kunnen afgeven naar de omgeving. Dat noemen we dan mest. Nou, op een veel meer fundamenteel vlak is dat dus niet voedsel en mest, maar zijn dat verschillende vormen van materialisatie van informatie. En dan krijg je dat die cellen daardoor een soort van gerichtheid krijgen. Want die zoeken dus materialen die zij kunnen opnemen. En die geven materialen af. En de materialen die ze afgeven, daar zijn ze in feite klaar mee. Daar gaan ze vandaan. En de materialen die ze opzoeken, daar gaan ze naartoe. En in feite bepaalt dat dan de beweging van die microben op de aarde. En die microben zijn daarmee de transformatoren, om het zo maar te zeggen. Degene die de aarde kunnen opwaarderen. En die met microbieel bewustzijn dat wat ze vinden in de aarde meer samenhang kunnen geven. Het is het voedsel van de microben is als het ware een minder waardige stof, terwijl de mest van de microben als het ware een meerwaardige stof is. Het voedsel is als het ware meer primair en de mest is als het ware meer complex. En dat zien we dan later ontstaan in de manier waarop cellen datzelfde gaan doen naar elkaar toe. Dus die gebruiken dan elkaar om aan de ene kant in contact te kunnen komen met het voedsel en aan de andere kant het product te kunnen afleveren wat ze produceren. En dat zie je dan in planten, waar ze aan de ene kant wortels hebben, aan de andere kant bladeren en bloemen. En dat ze in de wortels hetzelfde doen als die microben doen in de aarde. Daar krijgen ze dan de soep van de aarde te eten. En die wordt dan opgenomen door de plant, doorgegeven door de plant heen, gebruikt om bladeren en bloemen te maken. En die wordt dan afgegeven als de parfum van de bloemen. Dus het voedsel van de plant is als het ware dat wat de soep is die er in de aarde wordt gevonden. En de mest van de planten is dan de honing die er aan de andere kant is te vinden. Het is overigens heel opvallend dat als je kijkt naar een plant, dan is dat niet een voortzetting van de microben, maar het is een symbiose met de microben. Het is een combinatie van een voortzetting plus een symbiose. Dus aan de ene kant is een plant dus ontstaan uit microben die als het ware aan elkaar doorkoppelend een keten vormen, zoals Gaston Nassant dat heeft beschreven, van de somatiden die een schimmel kunnen vormen. Maar tegelijkertijd zie je dan ook dat die planten aan de onderkant een omgeving hebben rond hun wortels van microben. En dat de microben in feite datzelfde doen wat ik eerder heb beschreven, dat ze aan de ene kant materialen van de aarde vinden, maar dat omzetten in meer bruikbare stoffen. En die microben die uitgegroeid zijn tot een plant, die gebruiken dat dan in de plant en die bouwen daarmee de plant verder op. Maar maken daarmee ook die overbrugging tussen manure en shit, zoals je dat dan in Engels zou zeggen, voedsel en mest, zoals je dat in Nederlands zou noemen. Want die planten die hebben dat vermogen van Lynn Margulis ook heel expliciet ingebouwd. En je ziet dat die planten in de luchtlichtkant, dus in de atmosfeerkant, zonnepanelen hebben waardoor ze zonne-energie kunnen opnemen en dat door de stam van de plant door kunnen geven naar de wortels en daar de microben in de grond mee voeden. Dus onder in de grond staat die plant in aarde en water en boven staat die plant in licht en lucht en die plant is op zich dus een alchemische transformator, een alchemische verbinder tussen die alchemische elementen van aarde, water onder en licht en lucht boven. Daaronder zijn die microben dus een essentiële stap en zijn als het ware een meer basale vorm van wat er in die planten ook is te zien. Als we dan kijken naar die planten, dan zien we dat daar een verdere doorkoppeling is, want die microben die voeden dan die planten. De Indianen begrijpen dat ook heel goed en die zien dan ook dat planten en microben bij elkaar moeten passen. En dat er een ondergrond een bepaalde soort van microben kan hebben, dat daardoor een bepaalde vorm van planten kan ontstaan. En later ook een bepaalde vorm van dieren, groep van dieren, en dat noemen ze dan een clan. Dus dan zie je dat aarde, microben, planten en dieren vormen dan dezelfde soort van eenheid en relatie als het te zien was in die somatide, de schimmel, de virus en de microben. Of in de symbiose van die vier soorten van microben, van Lynn-Margulis, de aardemicroben, de watermicroben, de luchtmicroben en de lichtmicroben. Als je dan kijkt naar de plant, dan zie je dat datzelfde principe zich afspeelt als een cyclus. En dat heeft te maken met de cyclus van de seizoenen. Want dan zie je dat in het voorjaar worden dan nieuwe blaadjes gemaakt, nieuwe zonnepanelen voor de plant. Die worden dan in de zomer uitgevouwen, ook veel meer specifiek als bloemen, waarin de sappen van de plant dus als honing naar buiten beschikbaar komen. Maar daarna ontstaat er in die plant een zaad, dus dat wat er onder aan de basis van de plant te zien was, dat is waar de plant uit gegroeid was, de stam gevormd heeft, de bladen gevormd heeft, de bloemen heeft gevormd. Daar zie je een cyclus in zich die zich herhaalt, net zoals de seizoenscyclus. Maar je ziet dat ook dat dat onderdeel is van een meer algemene cyclus, waarin in het najaar de planten de bladeren laten vallen en daarmee de microben in de ondergrond kunnen bijvoeden over wat de plant in die omgeving geleerd heeft. Dus de planten die informeren de microben in de ondergrond niet alleen via licht en informatie verpakt in dat licht, maar ook in de vorm van de bladeren en dus de chemie van de vertering van die bladeren. Dus dan zie je dat er in die planten een cyclus is, een kringloop, waarin van onder materiaal naar boven gaat en van boven materiaal weer naar onder gaat. En die cyclus die zie je bijvoorbeeld ook heel expliciet in het beeld van zeg de eikel en de eik. De eik ontstaat uit de eikel, maar dan produceert de eikel weer de eikel die dan van de stam kan vallen. Zoals men dan zegt, de appel valt niet ver van de stam, maar wel ver genoeg om ergens anders neer te komen. En daardoor kan ergens anders weer een nieuwe eik ontstaan, die dan kan kijken of daar microben zijn die die voedselonderbouwing kunnen geven waarmee de eik verder kan. Maar dan zie je dus dat er een cyclus is waarbij van onder in de grond een eikel de grond overstijgt via een fractalverdeling, daardoor aan de buitenkant weer een eikel kan vormen die dan weer neervalt en daarmee een cyclus kan herhalen. En die herhaling van de cyclus is in feite wat te zien in de dieren. En ik heb het over principes die we later terugzien in de relaties tussen mensen en de mensheid en tussen alle vormen van leven. Dus ik moet even beschrijven in het fysiologische proces van de levensvormen, wat we dan later kunnen zien als begripsvorming tussen de mensen in de mensheid. Dus we hebben nu te maken met de relatie tussen dat vegetatieve systeem van de plant en de eik in de overgang naar het dierlijke systeem van organen en organismen. Want je ziet dan dat een plant is in feite een systeem wat tegelijkertijd een eet- en drinkplek heeft in de ondergrond waar die staat, maar tegelijkertijd ook een rustplek heeft te midden van de seizoenen. Je ziet dan dat in dieren datzelfde principe bestaat, maar op een wat andere vorm. Je ziet dat dieren die zijn in staat om op een bepaalde plaats te eten, die zijn in staat om in een bepaalde omgeving rond te reizen. Dus in plaats van dat de seizoenen langskomen bij de boom, reist het dier door het territorium en de seizoenen heen. En je ziet ook dat het dier daardoor in staat is om informatie op te doen van de omgeving, op dezelfde manier als een plant de indrukken van het seizoen inbouwt in de vorm van bladeren en dat weer voedt aan de microben onder in de grond. Dus in dieren zien we dat we allezelfde principe hebben als we in de plant al kunnen zien, maar er is nu een vermogen ingebouwd om als het ware de wortels en de bladeren op te pakken en mee te nemen. Op dezelfde manier dat je zou kunnen zeggen dat de eikel is de eik in transporteerbare vorm. Zo kan je dan ook zien dat in een dier de wortels zijn omgeklapt naar binnen toe en dat zijn de darmen. De bladeren zijn omgeklapt naar binnen toe, dat zijn de longen. En dan in hetzelfde principe als wat ik beschreef in de relatie tussen de schimmel en de virus, zie je dat er dus dat wat eerst een fractal was van binnen naar buiten, met de boomstam, met aan de ene kant de wortels en aan de andere kant de takken, wordt dan omgekeerd en is dan een systeem naar binnen toe, waarbij je dan die longen naar binnen gehaald ziet en de wortels naar binnen gehaald ziet en daar een mantel omheen gekapseld ziet, zoals ik al beschreef in die relatie van de transformatie van een virus naar een microbe. Dus een dier is als het ware een boom ingepakt in zijn eigen klimaatwereldje. Dus waar je bij een boom er als het ware een aura, een schil omheen kan denken. En je kan een boom planten in een kamer, in een huis, als je maar voldoende lucht, licht en water en aarde voor zorgt. En dat zie je ook in wat er gebeurt in kassen. Maar op diezelfde manier kan je dus voorstellen dat een dier is in feite een boom in zo'n kas, waarbij die kas als het ware de huid is van het dier. En daar binnenin heb je dan hetzelfde systeem als wat een boom heeft. Want dat dier dat kan ergens drinken, dat kan ergens eten. Dat kan dan via dat vegetatieve systeem dat opslaan in het lichaam. Maar het kan het ook vanuit dat lichaam weer terughalen en gebruiken voor activatie van de lichaamsprocessen. Dus dan zie je dat de organen, die zijn lokale omgevingen rondom de plant heen, waardoor die plant zich kan bewegen in de omgeving. En die organen zijn dus een buffersysteem, waarin je, en de Chinezen begrepen dat ook heel goed, de kwaliteiten van de seizoenen inbouwt in het beest, zodat het beest in staat is om in al die seizoenen te overleven. Het beest is als het ware de boom in een zakje, met daarin mee verpakt alle transformatievermogens om contact te maken met de omgeving, om dingen op te pakken, om dingen los te laten, precies zoals die microben al deden, maar ook om daardoor de eigen identiteit te behouden en tegelijkertijd de wereld te transformeren zoals de microben dat ook doen. In de dieren zie je dan die vier kwaliteiten van hun beleving. In het hebben van een slaapplaats, het hebben van een jachtplek of een speelplek, het hebben van een eetplek en het hebben van een plek waar ze ontlasten of overlijden. En die vier terreinen, die zie je bijvoorbeeld ook in een baby. Als een baby geboren wordt, die heeft de vier behoeften en die worden allemaal via huilen aangeduid. Dus het kan zijn behoefte om te drinken. Dat kan zijn een behoefte van aandacht. Dat kan zijn een behoefte om te spelen. Of dat kan zijn een behoefte om te rusten, te slapen. En daarmee hebben we in feite dan al de vertaalslag naar wat we dan in de sociale processen ook zien. Want die komen daar ook allemaal aan bod. In dat samenspel van de microben naar de planten, naar de dieren, naar de mensen, zie je dat op mensheidniveau hetzelfde speelt als in alle dieren overigens speelt. Dus mensen zijn wat dat betreft niet bewuster of zelfbewuster dan andere dieren. Het is alleen zo dat wij via taal en technologie dat beter kunnen uiten. Maar een stekelbaarsje kan net zo goed al een nestje bouwen. En vogels die kunnen zich net zo goed al oriënteren in hun omgeving. En bij trekvogels en bij walvissen kan je ook zien dat die een heel duidelijke migratie maken. Dus dat ze heel goed weten waar ze zijn op de aarde. En dat is ook wat je dan ziet in die overgang van het vegetatieve systeem naar het animale systeem. Dat in dieren ontstaat het vermogen om informatie op te doen vanuit de omgeving en te weten waar ze zijn. Dus die hebben waarnemingsvermogen, die hebben een herinneringsvermogen, die hebben ook een beslisvermogen. Dus die zijn net zo bezield als jij en ik, maar ze beleven dat op een andere vorm. Dus de mensen die zeggen dat dieren die voelen niks, die denken niks, dat is niet zo. Want wij zijn in ons gebaseerd op al die vermogens van dieren. En als je in ons lichaam kijkt, dan zie je ook dat de opbouw van ons lichaam is gebaseerd op fundamenteel het celsysteem wat we zien als de botcellen in ons lichaam. En dat zie je dan ook symbolisch vertegenwoordigd in wat dan heet het heilige been. Dus het heilige been is in feite de vertolking, vertegenwoordiging van het bot dat kan leven in zijn eigen omgeving kan maken. Dat niveau van direct contact met de aarde. Dan bovenop het heilige been hebben we dan de buik. Bovenop het bekken hebben we de buik. En dan in de buik hebben we in feite dat vegetatieve systeem, de wortels van de plant. En dan bij die wortels van de plant hebben we dus ook dat hele vegetatieve systeem in beeld met het vermogen dingen oppakken, loslaten enzovoort. Dan in de borstkas, daar hebben we niet alleen de longen, maar daar hebben we ook het hart. En het hart is in feite de vertegenwoordiging van de circulatie van de seizoenen, die we in ons lichaam dan kennen als de circulatie door de organen. En dat is juist het typerende beeld van het organisme, het orgaansysteem, wat bepalend is voor het bestaan van de dieren. Dus in het bekken hebben we dan de microben, in de buik hebben we de planten, het vegetatieve systeem, in de borstkas hebben we het animale systeem, ons dierlijk vermogen en de organen. En dan daarboven overheen in ons brein hebben we dan het beeldvormend vermogen. Maar we zien dus dat dat beeldvormend vermogen al bestaat in de dieren die, vooral de trekdieren en de postduiven, die dus heel gericht van één plaats naar de andere kunnen navigeren. En dus laten zien dat de beesten ook een heel goed beeld hebben van onze omgeving. Bijen, mieren en alle andere vormen van leven hebben dat ook. Dat hebben we overigens ook al in ons vegetatieve systeem. Want ook die groeien naar licht toe. En die groeien in relatie tot de optimale vormgeving in relatie met de wind. En die groeien ook naar gelang ze voedsel kunnen vinden, aangeleverd door de microben in de ondergrond. En op die manier zien we dan ook dat we een heel directe basis hebben op in onszelf ook die microben, in feite de cellen in ons lichaam. Wat ik nu bij elkaar gebracht heb, is wat er in ons lichaam is te zien. Dus dat we in ons lichaam kunnen zien dat ons brein is een bovenlaag die gebouwd is bovenop het animale systeem. Dus het brein is geen bestuursysteem, maar een bijstuursysteem. Want het heeft behoefte aan de integriteit en het intact functioneren van het animale systeem. Dat animale systeem is op zich alweer een bijstuursysteem of een bijstelsysteem bovenop het vegetatieve systeem, wat op zichzelf al intact moet zijn en goed moet functioneren. En dat vegetatieve systeem, dat is al een bijstuur of een bijstalsysteem of een bijdragingssysteem bovenop dat cellulaire systeem, wat de basis is van ons hele functioneren. En daarin zie je dus ook dat we ons niet kunnen baseren op wat er in ons brein gebeurt, maar dat we moeten zien dat wat er in ons brein gebeurt voortbouwt op wat er in onze borstkas gebeurt met het animale systeem. En het animale systeem moet dus gezond zijn, wil dat goed kunnen werken. Dat animale systeem dat is direct afhankelijk van de integriteit en het juiste functioneren van die circulaties intern, dat vegetatieve systeem. En dat is dus in feite de draagkracht van het hele animale systeem. Het animale systeem werkt niet goed als dat vegetatieve systeem niet goed is. Dat vegetatieve systeem is dan weer gebaseerd op dat celsysteem en dat is dus de basis van de hele beschrijving. Ik heb hier in feite nu alleen maar de helft van het verhaal verteld. Maar vanwege mijn tijdbeperking kan ik nu de andere helft daar niet direct bij vertellen. Maar ik kan wel vertellen waar dat dan heen gaat. Dus in ons lichaam kunnen we zien dat we te maken hebben met een cellulair, een vegetatief, een animaal en een bewustzijnssysteem. We kunnen zelf zien dat dat bewustzijnssysteem er al is in dat dierlijke niveau, in het plantaardige niveau en dus ook al in dat cellulaire niveau. En dat kunnen we dan vertalen naar het bewustzijn van mensen in relatie, in groepen in de mensheid. En daarmee kunnen we dan ook begrijpen hoe mensen zelf bewust kunnen zijn dat in relaties de interactie van de relatie altijd op een onderbewust niveau zich afspeelt. dat groepen in de mensheid per definitie altijd onbewust zijn. Dat heeft te maken met het niveau van complexiteit van wat zich daar afspeelt. En dat de mensheid als geheel meestal wordt beleefd als buiten bewustzijn. Maar we kunnen dat omkeren. Op dezelfde manier dat we kunnen zien dat ons brein is gebaseerd op het dierlijk systeem. Dat het dierlijk systeem gebaseerd is op het vegetatieve systeem. En dat we uiteindelijk moeten kijken naar de basis ervan in het celsysteem. Op diezelfde manier kunnen we dan zien dat ons eigen bestaan in relatie in groepen te maken heeft met ons bestaan als mensheid. Vroeger noemde men dat godbewustzijn. En dat we daarin dus ook kunnen zien dat we ook daar omgekeerd moeten denken. Dat we onszelf moeten zien in relatie met anderen. En dat is in feite dan dat vegetatieve systeem of dat fractale systeem. En dat is dus iets anders dan een hiërarchie. De beperkingen zoals die in de hiërarchie worden gebruikt, die gelden daar niet. We hebben daarmee ook te maken met dat animale systeem. En het verzorgen van de contacten naar de omgeving, de voeding, invoeding in de omgeving. En dat we daar met iets anders te maken hebben met dat, dan met dat wolvensysteem van de alfa-wolf en de omega-wolf. Oftewel de wolf die ander vertelt wat hij moet doen. En de ondergeschikte wolven die als slaven worden beschouwd. Wat in feite de tegenhanger is van het financiële systeem wat we nu hebben. Dat is een niet-functioneel systeem. Want op dezelfde manier dat je ziet dat in de levensvormen de plantvorm, dus de hiërarchie, werd achterhaald door het diersysteem. Daar was dus een verbeterde versie van, waardoor het hiërarchische systeem niet meer geldig is, maar daar een dierlijk systeem voor in de plaats kwam. Op diezelfde manier zie je dan ook dat dat dierlijke systeem achterhaald is door een nieuw systeem van vol bewustzijn. En dat we dus dat alfa en omega model van rangen en standen in de samenleving in feite moeten loslaten. Omdat er een hoger niveau is van bewustzijn. En dat principe van bewustzijn met al die lagen, dat is er wat in de wetenschap van betrokkenheid wordt beschreven. En dan kunnen we dus ook de omkering laten zien dat we als mens in feite de directe vertegenwoordiger zijn van de mensheid. Om het anders te zeggen, we zijn allemaal paus, dus vertegenwoordiger van God. Want het godbewustzijn is hetzelfde als het telepathische bewustzijn van de mensen in de mensheid. Dus we kunnen inderdaad leven vanaf dat niveau van think globally. We hebben in ons telepathische vermogen van dat volledige bewustzijn van de mensheid. Waardoor we dat als individuele mens op de optimale manier kunnen activeren. Juist doordat we gebruik kunnen maken van het animale systeem, dat vegetatieve systeem. En dat zou ik dan in het volgende verhaal willen uitwerken. Zodat we dan kunnen zien dat alles wat nu verteld is voor wat er zich afspeelt binnen in ons lichaam, dat we dat ook kunnen zien in de samenleving. En dan kan ik in dat verhaal ook verder meer specifiek uitleggen wat die relatie is tussen je individu als cel. De relaties tussen mensen als wat men dan kent als de hiërarchie, in feite de tegenhanger van het vegetatieve systeem. Hoe we in de samenleving dan groepen hebben en dat dat niet financiële systemen zijn of dat dat pecking order wolven hiërarchieën zijn in de voedselkringloop. Maar dat er in feite organische natuurlijke kringlopen betreft. En dat het vooral van belang is om verder te denken dan dat niveau waar mensen meestal nu vanuit denken. En dat we moeten doordenken naar een niveau wat ik dan het liefste zou beschrijven als autarchie. Dat elke mens weet dat die mens is in de mensheid. En zich daar ook naar gedraagt en daar ook naar handelt. Oké, dat dan even ter afsluiting van dit gedeelte van het verhaal. Wat dus in feite een half verhaal is, want nu is het beschreven wat er gebeurt in het lichaam als onderbouwing voor dat wat we dan in het volgende verhaal kunnen zien als het relatiesysteem tussen mensen in de mensheid. Dank je.